Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 90ste psalm zingen wij het eerste en het zesde vers. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. Eer berg en rots uit niets geboren waren, eer de aarde rustte op hare grondpilaren. Van eeuwigheid, o God, die eeuwig leeft, zijt gij de God die eind nog oorsprong heeft. We noemden nu psalm 90 en daarvan het eerste en het zesde vers.
Thank you.
Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het 14e hoofdstuk en daarvan de eerste 12 versen. Wij herzeggen nu Romeinen 14, de versen 1 tot en met 12. Maar vooraf uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, daarvan paragraaf 16, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de tweede berijming, het derde vers, hij stond weer op ons tot gerechtigheid, toen het derde licht rees uit de kimmen, en wat er verder volgt.
Doch gelijk de mens door de val niet heeft opgehouden een mens te zijn, begiftig met verstand en wil, en gelijk de zonde die het ganse menselijke geslacht heeft doordrongen, de natuur der mensen niet heeft weggenomen, maar verdorven en geestelijkerwijze gedood, alzo werkt ook deze goddelijke genade der wedergeboorte in de mensen, niet als in stokken en blokken, en vernietigt de wil en zijn eigenschappen niet, en dwingt die niet met geweld zijns ondanks, maar maakt hem geestelijk levend, heelt hem, verbetert hem en buigt hem tegelijk lieflijk en krachtelijk. Alzo dat, waar de wederspannigheid en de tegenstand des vleeses tevoren ten eenenmale de overhand had, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid des geestes de overhand begint te krijgen, waarin de waarachtige en geestelijke wederoprichting en vrijheid van onze wil gelegen is. En ten ware dat die wonderbaarlijke werkmeester alles goeds in deze voege met ons handelde, de mens zou ganselijk geen hoop hebben vanuit de val te kunnen opstaan door zijn vrije wil, waartoe hij zichzelf en toen hij nog stond in het verderf heeft gestort.
Thank you.
We lezen Romeinen 14, vers 1 tot en met 12. Degene nu die zwak is in het geloof, neemt aan, maar niet tot twistige samensprekingen. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is, die eet moeskruiden. Die daar eet, verachtte hen niet. Die verachtte hen niet, die eet. En die niet eet, oordelen hem niet, die daar eet. Want God heeft hem aangenomen. Wie zijt gij, die eens anderen huisknechts oordeelt? Hij staat of hij valt zijn eigen heer, doch hij zal vastgesteld worden. Want God is machtig hem vast te stellen. De een acht wel de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht alle dagen gelijk. En iegelijk zij is zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die de dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere. Die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere, want hij dankt God. En die niet eet, die eet zulks den Heere niet, en hij dankt God. Want niemand van ons leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf. Want het zij dat wij leven den Heere. Het zij dat wij sterven den Heere. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en weder levend geworden, dat hij beide over doden en levenden heersen zou. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere, voor mij zal alle knie buigen en alle tong zal God belijden. Zo dan, en iegelijk van ons zal voor zichzelf een gode rekenschap geven.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze oudejaarsavond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 14 en daarvan het zevende vers, waar we Gods woord aldus lezen, want niemand van ons leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf. Tot zover. De gemeente, schrijven wij als thema onder dit vers: niet zichzelf leven en zichzelf sterven. Letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats bezien in eeuwigheidslicht. In de tweede plaats bedoeld ter zelfbeproeving. En in de derde plaats beoefend door het geloof. Dus niet zichzelf leven en zichzelf sterven. Deze tekst is in de eerste plaats bezien in eeuwigheidslicht. In de eerste gedachte willen wij letten op het verband waarin de apostel Paulus deze woorden gesproken heeft. En dan gaat het over mensen die elkaar oordelen en veroordelen. En wat doet Paulus dan? Dan trekt hij de lijn naar de oordeelsdag. Dan zet hij de discussies, zou je kunnen zeggen, in eeuwigheidslicht. En in dat verband zegt hij: niemand van ons leeft zichzelf en niemand van ons sterft zichzelf. Onze tweede gedachte bedoelt ter zelfbeproeving. Want wat bedoelt de apostel daar nu mee als hij zegt zichzelf leven en zichzelf sterven? En dan komt de vraag ook tot ons op deze oudejaarsavond of wij dan zo geleefd hebben in het achterliggende jaar. En als het sterven komt, dat zou ook nog kunnen in dit jaar, als het sterven komt, of wij dan ook zo sterven zullen, onszelf sterven. Het is ook een ogenblik van beproeving, gemeente, bij de wisseling van het jaar. En onze derde gedachte, beoefend door het geloof. Als Paulus zegt, niemand van ons leeft zichzelf en niemand van ons sterft zichzelf, dan heeft hij het over Gods kinderen. Die mogen zo leven, die mogen dit beoefenen. Gemeente, het is oudejaarsavond 2024. Ik kan me nog heel goed herinneren de oudejaarsavond 25 jaar geleden. Dat was bij het millennium van 1999... naar het jaar 2000. En toen dachten de mensen, jongens en meisjes, dat al de computers ermee zouden ophouden en dat er allerlei dingen zouden gaan gebeuren. En nu zijn we inmiddels 25 jaar verder. Gods woord zegt, wij vliegen daarheen. Dat is een kwart eeuw. En dan is de belangrijke vraag vanavond, hoe staan wij in het leven? Een hele concrete vraag, voor wie leven wij eigenlijk? Leven wij voor onszelf? Hebben wij voor onszelf geleefd in 2024? Of hebben we voor de Heere geleefd? En als wij niet voor de Heere leven, dan zullen we ook niet in Hem sterven. Bidiam die wilde dat graag, hij wilde leven voor zichzelf en sterven in de Heere. Maar dat zal niet gaan. Degene die leeft in zichzelf, die zal ook sterven in zichzelf. En misschien zijn we ook wel bezig met anderen. Dat waren de mensen in de gemeente van Rome ook. Maar de apostel Paulus die wijst hen op zichzelf. Hoe is nou hun leven? En hoe zullen zij straks staan voor de rechterstoel van hemel en aarde? Het gaat in Romeinen 14 en 15, de eerste 13 verzen, over een moeilijke kwestie. De apostel Paulus is nog nooit in de gemeente van Rome geweest. Hij had er wel heel graag naartoe willen gaan, maar het is nog zover niet gekomen. Hij weet wel heel goed wat er aan de hand is in die gemeente. Jongens en meisjes, daar zijn zwakke en sterke mensen. Nou, zeg je, die hebben wij in de gemeente ook. Er zijn zwakke mensen, dat zijn vaak oudere mensen, die hun krachten al voor een groot deel zijn kwijtgeraakt. En je hebt sterke mensen, daar horen wij ook bij, als jonge mensen. En er zijn nog heel veel mensen ook in de gemeente die in de kracht van het leven zijn. Inderdaad, dat verschil dat zal er in de gemeente van Rome ook wel geweest zijn tussen sterke en zwakke. Maar dat bedoelt apostel Paulus in dit hoofdstuk niet. Het gaat hier over geestelijk sterke mensen en geestelijk zwakke mensen. En zo zal het ook in onze gemeente wel zijn. Daar zal onderscheid in zijn. Die geestelijk zwakke mensen, die waren voornamelijk afkomstig uit het Jodendom. En die sterke mensen waar de apostel hierover schrijft, die waren bekeerd vanuit het heidendom. Er spelen hele lastige kwesties. Je zou kunnen zeggen, er zijn in de gemeente van Rome best wel liggingsverschillen over bepaalde punten. Die zwakken, hoewel ze zwak zijn, stellen best wel hele scherpe voorwaarden. Waar zij zichzelf niet alleen aan willen houden, maar waar ze vinden dat ook die sterken zich daaraan moeten houden. En wat zijn dan de voorwaarden die zij stellen? Wel, in de eerste plaats onthouden zij zich van bepaalde spijs en van bepaalde drank. Van bepaalde spijs, dan kun je denken aan bepaalde soorten van vlees die ze absoluut niet wilden eten. Het waren min of meer vegetariërs, ze aten moeskruiden. En bij bepaalde soorten van drank, dan kunt u denken bijvoorbeeld aan alcoholische dranken, wijn, daar moesten ze niks van hebben. En dat legden ze niet alleen zichzelf op, maar ze vonden dat heel de gemeente dat ook moest doen. Zich onthouden van die spijzen en van die drank. En eigenlijk is het ook geen wonder dat die mensen zo dachten, want het waren Joden. En wij kennen, jongens en meisjes, dat laken wat de Heere aan Petrus heeft laten zien, waarin die reine en onreine dieren allemaal bij elkaar waren. En toen zei de Heere, slacht Petrus en eet. En toen heeft Petrus gezegd, Heere, ik heb nooit iets gegeten wat gemeen of onrein was. Dat kunt u echt niet van mij vragen. Dat is onmogelijk om die grens over te gaan. Wel nu, zo lag dat bij die zwakke mensen in de gemeente. En het tweede punt wat ze hadden, dat was, ja, voor hen waren niet alle dagen gelijk. Ze vonden dat men zich ook moest houden aan de Joodse kalender en aan de Joodse feestdagen. Dat de oudtestamentische Sabbat nog gehouden moest worden. En dat Joodse feesten gehouden moesten worden, zoals de dag van de nieuwe maan die iedere maand terugkwam. En hoe lastig dat ook was in die heidense omgeving, ze wilden dat toch voor geen goud loslaten. Allerlei spijswetten en reinigingsvoorschriften en sabbatheiliging. En die sterke mensen, die voelden zich door deze dingen helemaal niet bezwaard. Ze voelden zich niet belast in hun geweten. Zij aten wel van dat vlees en zij dronken wel van die drank. Dat vlees wat uit het slachthuis kwam, dat vonden zij niet onrein. En die benaming zwakke laat al zien dat de apostel Paulus zich niet bij hen voegde. De apostel Paulus die stond echt heel duidelijk aan de kant van de sterken. Van hem hoefden al deze dingen niet. Hij zag daar geen enkele meerwaarde in. En toch is het niet zo dat hij nu zijn eigen zin en mening doordrijft, zodat er een splitsing komt in de gemeente van Rome. Hij veracht die zwakken niet. Want dit mag gezegd worden, gemeente, de Heere heeft onder die sterke en zwakke zijn kinderen. Het is niet zo dat de sterke kinderen van God zijn en de zwakke niet. Het is ook niet zo dat de zwakke kinderen van God zijn en de sterke niet. Nee, het gaat hier over beide kinderen Gods, waarvan sommigen zwak zijn en anderen sterk. Alleen weet u wat het probleem is? De mensen maken er een halszaak van. En daardoor worden de dingen op de spits gedreven. Middelmatige dingen worden hoofdzaken. En daardoor staat de gemeente op scherp, zou je kunnen zeggen. En wat leert nu de apostel Paulus in dit hoofdstuk? Dat wij middelmatige dingen, dat wij bijzaken niet moeten gaan verheffen tot hoofdzaken. Niet op de spits moeten drijven. Hij geeft die sterke mensen een standje. En hij geeft die zwakke mensen ook een standje. Hij zegt tegen die sterke mensen, die daar eet, verachte hem niet die niet eet. En tegen die zwakke mensen zegt hij, die niet eet, oordelen hem niet die daar eet. Want God heeft hem aangenomen. En dan gebruikt hij twee voorbeelden om duidelijk te maken dat ze op deze wijze niet met elkaar mogen omgaan. Het eerste voorbeeld wat hij gebruikt, u kunt dat lezen in het derde vers, dat gaat over een heer des huizes. En die heer des huizes die heeft dienstknechten, slaven zouden we vandaag zeggen. En die huisknechten die waren verantwoording verschuldigd aan hun heer. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat de ene huisknecht aan de andere huisknecht verantwoording verschuldigd is. Of moet gaan vertellen waarom hij dit of wel wat wel doet of niet doet. Dat past niet om in middelmatige dingen over elkaar te oordelen. Er zijn dingen waar je eigenlijk niks mee te maken hebt. Er zijn dingen die je een ander niet moet opleggen. Er zijn dingen die persoonlijk zijn. Wij zijn, als het goed is, niet bij elkaar in dienst. Maar wij zijn, als het goed is, bij de Heere in dienst. En dat is het tweede wat de apostel zegt in het zesde vers. Hij zegt, die de dag waarneemt, die oudtestamentische feestdag, die neemt hem de Heere waar. En die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar, de Heere. Die daar eet, die eet zulks de Heere, want hij dankt God. En die niet eet, die eet zulks de Heere niet en hij dankt God. Met andere woorden, beste mensen, wij staan niet bij elkaar in rekening, maar wij staan met God in rekening. En dat is de diepe achtergrond van deze tekst. Want niemand van ons leeft zichzelf. En niemand van ons sterft zichzelf. Apostel Paulus die trekt de hele discussie in eeuwigheidslicht. Hij zegt, zo moet je met elkaar omgaan. Hij zegt in het tiende vers, maar gij wat oordeelt gij uw broeder? Of gij wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Het is alsof Paulus zegt, alleen Christus weet wat het oogmerk van die sterke is. Alleen Christus weet wat het oogmerk van die zwakke is. Dat oordeel, dat moet je aan Christus overlaten. Als het over middelmatige dingen gaat, dan is het oordelen, dat is voorbarig. Wij moeten voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. U zegt, dat klinkt als een dreigement. Ja, maar dat bedoelt de apostel ook als een dreigement. Het is ook dat men het maar weet. Dat wij voor God allen rekenschap af zullen moeten leggen van ons doen en laten. God heeft het oordeel aan Christus overgegeven en niet aan de mensen. En het tweede, het 12e vers, doet hij het opnieuw. Hij zegt, zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelf goden rekenschap geven. Niet elkaar rekenschap geven, maar goden, een iegelijk van ons. Iedereen, niemand uitgezonderd, iedereen die vanavond in de kerk is en die thuis met ons meeluistert, gemeente, die zal rekenschap geven voor God. God en Christus. In het ene vers is het Christus, in het andere vers is het God. En Paulus bedoelt te zeggen, beide zullen komen tot hetzelfde oordeel. Beide gebruiken dezelfde wet. Aan beide moeten wij rekenschap afleggen. En dat oordeel van de Heere, dat kan wel eens heel anders zijn dan het oordeel van mensen. Dus de belangrijke vraag, gemeente, dat is de achtergrond van deze tekst. De belangrijke vraag is, kunnen wij God ontmoeten? Met alles wat we wel doen en met alles wat we niet doen. Waar we wel komen en waar we niet komen. Nee, Paulus zegt natuurlijk niet, je moet deze tekst niet misbruiken. Het is natuurlijk niet zo dat Paulus zegt dat iedereen maar moet doen wat hij goed vindt in zijn eigen oog. Ieder zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Met andere woorden, mensen, of je nou op zondag wel naar de kerk gaat of thuis blijft, maakt allemaal niet uit. Of je nou op zondag uitgaat of niet uitgaat, maakt allemaal niet uit. Je moet het allemaal zelf weten. Bedoelt Paulus dat? Nee, natuurlijk bedoelt Paulus dat niet, want dat zijn geen bijzaken meer, dat zijn hoofdzaken. Het vierde gebod is een hoofdzaak, dat is geen bijzaak. Het is niet zo dat Paulus zegt, mensen, als je je vrouw alleen wil laten en met een ander ervandoor wil gaan, doe dat. Doe maar. Als je er een goed gevoel bij hebt, doe dat. Nee, dat zegt Paulus niet. Het gaat hier over bijzaak. Het zevende gebod is een hoofdzaak. Al de geboden van de Heere zijn hoofdzaken. Daar mogen we elkaar op aanspreken. Daar moeten we ook elkaar op aanspreken. De gemeente, die geboden die zullen straks terugkomen als wij zullen staan voor die grote witte troon. En ik zag de doden klein en groot. En de boeken werden geopend. En dat een van die boeken die dan geopend zal worden, gemeente, dat is het boek van Gods heilige wet. Wat ons iedere rustdag wordt voorgehouden. En daarnaar zal de Heere oordelen. Hetgeen iemand gedaan heeft, het zij goed of het zij kwaad. Maar als het over zaken gaat die tot bijzaken behoren, dan moeten we het aan de Heere overlaten. Hij kent het oogmerk. Hij peilt het hart. Onze eerste gedachte. We zien in eeuwigheidslicht. We gaan naar onze tweede gedachte. Bedoeld ter zelfbeproeving. Want in deze discussie komt apostel Paulus tot een algemene stelling over leer en leven. Die twee, ja, dat zijn eigenlijk de voornaamste dingen van ons bestaan. Je zou kunnen zeggen, dat zijn de twee polen waartussen alles zich beweegt. Leven en sterven. En alle andere onderwerpen, gemeente, of je het dan hebt over vreugde en smart, of je het nu hebt over voor- en tegenspoed, of je het nu hebt over armoede en rijkdom, het bevindt zich altijd tussen die twee polen van leven en sterven. Het zijn de belangrijkste dingen van het leven. En niemand van ons leeft zichzelf. En niemand van ons sterft zichzelf. Wat betekent dat? Wat betekent zichzelf leven? Nou, deze uitdrukking komt wel meer voor in de Bijbel. Ik denk bijvoorbeeld aan 2 Korinthe 5 vers 15. Daar zegt de apostel, en hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar die voor hen gestorven en opgewekt is. Dus deze mensen hebben eerst voor zichzelf geleefd, maar opdat ze niet meer voor zichzelf zouden leven. Niet meer. Ze hebben het dus vroeger gedaan. Gemeente, dat doen wij allemaal van nature. Wij leven voor onszelf. Wat is dat aangrijpend? Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niks met de omgeving te maken hebben. Je hebt wel eens mensen die gaan hun eigen weg. Trekken zich van niemand wat aan. Einzelgangers worden zulke mensen genoemd. Maar zelfs einzelgangers zijn nog afhankelijk van hun omgeving. Je kunt op deze wereld niet zomaar een eilandje vormen alsof je met helemaal niemand wat te maken hebt. Wat bedoelt de apostel dan als hij het heeft over voor zichzelf leven? Want niemand van ons leeft zichzelf. Jongens en meisjes, in de staat der rechtheid, toen de Heere ons geschapen heeft, toen leefden wij niet voor onszelf. Nee. De Heere heeft de mens geschapen. Waarom? Wel, de Heere heeft de mens geschapen voor hem, voor zichzelf. Om zijn eer te verhogen. Daarom waren wij op deze aarde. Dat is het doel wat God voor ogen heeft. Om onze schepper groot te maken. En is dat nog zo? Was dat nog maar zo? Door onze diepe val in Adam zijn we voor onszelf gaan leven. En dat is een ellendig leven. Zo heeft God het niet bedoeld. Maar dat hebben wij er door onze zonde van gemaakt. Voor zichzelf leven. Wat is dat dan precies? Wel, als wij voor onszelf leven, gemeente, dan is de bron waaruit wij putten, dat zijn we zelf. Dat zijn we zelf. Wij leven op onze eigen krachten. Wij leven volgens onze eigen inzichten. En dat is niet alleen in het natuurlijke leven zo, maar dat is ook in het geestelijke leven zo. Wij kunnen heel erg godsdienstig zijn, maar wij leven onszelf. Wij redden onszelf. Wij zijn net als de fariseeën. Die fariseeën die leefden zichzelf, ze waren heel vroom, maar ze hadden Christus niet nodig. Zij waren bezig om hun eigen zaligheid te verdienen, hun eigen gerechtigheid te verwerven. Ze moesten het allemaal zelf opknappen. En ze wilden het ook allemaal heel graag zelf opknappen. Zij leefden zichzelf. Gemeente, als wij onszelf leven, dan zijn we zelf de inhoud van ons leven. Ik heb het wel eens zo uitgelegd, jongens en meisjes, als je een cirkel tekent. En midden in die cirkel zet je een punt. En bij die punt, daar zet je twee lettertjes. Ik. Ik. Ik in het middelpunt. Het draait allemaal om ons eigen ik. Om onze ego. Dat noem je een egocentrisch leven. Het gaat om onszelf. Het gaat om ons eigen belang. Wij sterven niet aan onszelf, nee, wij bouwen onszelf, wij handhaven onszelf. Dat is zichzelf leven. Als wij onszelf leven, gemeente, dan zijn we zelf het doel van ons leven. Het gaat ons helemaal niet om de eer van God, wel nee. Het gaat om ons behoud, het gaat om onze eer, het gaat om onszelf. We doen alles naar ons eigen goeddunken en tot onze eigen zaligheid. En dat leven, onszelf leven, dat wordt nou, ja, in deze tijd waarin wij leven, wordt dat nou als een goed leven gezien. Dat wordt aangeprezen. Dan ben je gelukkig, mensen, als je jezelf mag leven. Dat leven, dat wordt vaak aangeprezen. Het is de leus van onze tijd. Je moet voor jezelf opkomen. Je moet wel zorgen dat je aan je trekken komt. Je moet jezelf verwerkelijken. En als dat niet lukt, dan moet je niet in zo'n huwelijk blijven zitten, dan stap je eruit. Want het gaat wel om jezelf. Je moet zorgen dat je er zelf niet minder van wordt. Ja, zo leven mensen. Dan hoor je mensen zeggen, ik wil zo graag mezelf zijn. Ik wil zo graag op mezelf zijn. Ik wil met niemand wat te maken hebben. Dat is een mooi leven. Nee, dat is een heel ellendig leven. Dat is een heel armoeig leven. Zichzelf leven. Want weet je, mensen die zichzelf leven, dat zijn slaven. Slaven van zichzelf. Slaven van de vorst der duisternis. Die ons heeft voorgehouden in het paradijs dat dat leven een gelukkig leven zou zijn. Maar gemeente, er is één grote slavernij. Als het om jezelf gaat, is een verslaving. En mensen die verslaafd zijn, hebben die een fijn leven, jongens en meisjes? Die kunnen echt doen wat ze zelf willen. Ze drinken net zoveel als dat ze willen. Ze roken net zoveel als dat ze willen. Ze gebruiken net zoveel drugs als ze willen. En als het uitgewerkt is, dan pakken ze weer opnieuw. Dat is een fijn leven, dan ben je echt vrij. Ja, geloof je het? Ben je jaloers op zulke mensen als je die ziet? Als je een drankverslaafde ziet, als je een drugsverslaafde ziet, zeg je, jongen, die man die ziet er nou eens echt gelukkig uit. Nee, als je zulke mensen ziet, dan denk je, ik hoop dat ik nooit zo hoef te worden. En die mensen, als ze eruit komen, dan zien ze pas hoe verslaafd zij geweest zijn, dat het een slavernij is. En zo is het ook, nu wij verslingerd zijn aan de zonde, nu wij verslingerd zijn aan onszelf, dat is geen gelukkig leven. En als wij nou terugkijken, gemeente 2024, hebben wij nou voor onszelf geleefd of hebben we voor God geleefd? Ja, u zegt misschien, ik zit er een beetje tussen. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Het is of-of. Er zijn maar twee soorten van mensen. Hebben wij voor onszelf geleefd of hebben we voor de Here geleefd? Niemand van ons, zegt Paulus, leeft zichzelf. En niemand van ons sterft zichzelf. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, de dood komt. Als er één ding zeker is voor ons allemaal, dan weten we dat het sterven komt. Wat 2025 gaat brengen, dat weten we niet. Eén ding weten we, ook in dat jaar sterven mensen. En eenmaal zullen wij sterven. Dat is een zekerheid van 100%. De vraag is echter, gemeente, hoe wij zullen sterven. En als we onszelf leven, dan zullen we ook onszelf sterven. Je kunt niet zichzelf leven en in de Here sterven. Dat kan niet. Het is in de Here leven en in de Here sterven, of het is zichzelf leven en zichzelf sterven. Wat is dat zichzelf sterven? Nou, ik zal een paar voorbeelden geven. Zichzelf sterven, dat doe je als je denkt dat je met de dood een verbond kan maken. Heel veel mensen in onze tijd zien de dood als een vriend, niet als een vijand, maar als een vriend. Euthanasie, dat betekent goede dood, welkome dood. Als je pijn hebt, als je verdriet hebt, als je eenzaam bent, dan is daar een uitkomst en die uitkomst, dat is de dood. Dat is het toppunt van de zelfbeschikking, zou je kunnen zeggen. Mensen zeggen, ik wil het zelf uitmaken. Het toppunt van de zelfontplooiing, waarvan onze wereld zegt, kijk, dat is gelukkig als iedereen zelf die keus mag maken. Wij bepalen wanneer ons leven voltooid is. Nee, zegt Paulus, niemand sterft zichzelf. Zichzelf sterven, dat doen we als we denken dat het met de dood klaar is. Wereldse mensen denken dat het met de dood klaar is. Nou, ze denken dat niet, ze zeggen het wel. Maar ze denken het niet. Ik heb toen Peter R. de Vries werd doodgeschoten, heb ik dat condoliansregister eens een beetje door zitten kijken. Wat mensen dan schrijven. En die man leeft niet meer, hij is doodgeschoten. Maar de wereldse mens die gelooft echt dat hij er nog is. Die wereldse mensen die praten nog tegen hem. Die wereldse mensen die geloven dat hij nog aan hen denkt, dat hij nog met hen bezig is. Hij bestaat nog helemaal. En toch zeggen mensen, dood is dood. Ja, ze geloven het zelf niet. Zichzelf leven, gemeente, dat is als we niet aan de vraag toekomen. Mijn ziel doorziet gij uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En zouden velen van ons zo niet het tijdelijke met het eeuwige verwisselen, denkt u? Zichzelf sterven. En dat is geen makkelijk sterven. Zichzelf sterven, dan staan we er alleen voor. Als we voor onszelf leven, moeten we ook zelf sterven. En dan staan we er alleen voor. Dat sterven, dat is niet de oplossing. Dat sterven, dat betaalt onze zonde niet. En dan de grote vraag, hoe hebben wij nou geleefd, gemeente, in 2024? De apostel die trekt de gemeente van Rome als het ware voor de rechterstoel. En dat is wat ik vanavond ook begeer te doen. Zo vaak in het achterliggende jaar hebben we bij het geopende graf gestaan. En wanneer is het ogenblik dat wij zullen sterven? En hoe leven we? Hoe hebben we dan geleefd en hoe gaan we dan sterven? Het is een uur van zelfbeproeving. Onze derde gedachte beoefend door het geloof. Eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen op Psalm 27 en daarvan het eerste en het zevende vers. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. En het zevende, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27, vers 1 en 7. onze derde gedachte beoefend door het geloof. Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf. Als Paulus dat zegt, de kanttekening is daar duidelijk over, dan zegt Paulus dat over de gelovige christenen en de sterke en de zwakke, Gods kinderen. Niemand van ons leeft zichzelf en niemand van ons sterft zichzelf. Oh, wat zou ik dat graag zeggen, geliefde gemeente, op deze oudejaarsavond. Niemand van ons, gemeente van Nunspeet, niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf. Kan ik dat zeggen? Ik denk het niet. Was het maar waar. Maar Paulus zegt het wel. Ja, twee opmerkingen in de eerste plaats. Aan wie schrijft hij deze brief? Deze brief is gericht aan de geroepen heiligen die in Rome zijn. Dus het adres is Gods kinderen. En in de tweede plaats, jongens en meisjes, het is in de dagen van keizer Nero. Als je lid werd van die gemeente in Rome, het was niet zo'n grote gemeente hoor. Wij hebben een gemeente van 2400 mensen. Maar dat was die gemeente in Rome niet. Waarom was die gemeente zo klein? Nou ja, als je lid werd van die gemeente, dan kon je voor je leven vrezen. Het is de tijd van keizer Nero. Keizer Nero, dat was die keizer die de christenen met pek insmeerde en dan in brand stak. En zo als tuinkaarsen gebruikte. Die tijd is het. Het is de tijd dat de christenen werden geworpen voor de wilde dieren. Je werd zomaar geen lid van de gemeente. Je deed zomaar geen belijdenis, want dat kostte je leven. Kunt u begrijpen dat het in die tijd er veel ernstiger aan toe ging dan in onze tijd? Je sloot je zomaar niet aan. Niemand van ons leeft zichzelf. Niemand van ons sterft zichzelf. Het leven van deze gelovigen staat in dienst van de Heere. En dat is nou juist de vrijheid. Dat is nou juist een leven in ware vrijheid. Indien de Zoon u vrijgemaakt zal hebben, dan zult gij waarlijk vrij zijn. Niemand leeft zichzelf. Dat betekent dat diegene aan zichzelf ontdekt zijn. Dat betekent dat die mensen met zichzelf aan een eind gekomen zijn. Dat betekent dat deze mensen meer en meer van zichzelf afgebracht worden. Dat betekent, ja, zoals de apostel dat ergens zegt, dat zij eens anderen geworden zijn. Ze zijn niet meer van zichzelf, maar ze dienen een andere meester. Ze zijn door hem gekocht. Ze zijn zijn eigendom. Ja, dan leef je niet meer jezelf. Dan staat je leven in zijn dienst. Ja, zo was het bij Paulus vroeger ook niet. Paulus leefde zichzelf. Hij leefde 100% zichzelf. En vroom dat hij was. En wettisch dat hij was. Maar het ging er maar om één ding en dat was zichzelf. Hij leefde zonder Christus. Hij was een vijand van God. Hij was een vijand van Gods volk. Hij leefde zichzelf. En toen is God in zijn leven gekomen. Toen heeft Christus hem een halt toegeroepen. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Weet je hoe het leven van Paulus Christus geworden is? Door het leven in zichzelf te verliezen. En dat is er bij hem heftig aan toegegaan, dat kan ik u wel vertellen. Het was 3 dagen dat hij niet zag en niet at en niet dronk. Vanwege de schrik in zijn hart. Hij moest sterven en God ontmoeten en hij kon het niet. Het lag niet vlak tussen God en tussen zijn ziel. Die man is van zichzelf verlost. Dat is een zegen. Niet ten volle, want dat gebeurt pas bij het sterven. Maar dat eigen ik, dat heeft van Saulus zo'n knak gekregen. Dat komt nooit meer goed. Hij moest leren sterven aan zichzelf. En toen hij aan een eind mocht komen met zijn wettische werken, toen heeft het God behaagd om zijn zoon in hem te openbaren. En toen heeft hij het leven in Christus gevonden. En terstond predikte hij de Christus. Toen was Christus de bron van zijn leven. Toen was Christus de inhoud van zijn leven. Toen was Christus het doel van zijn leven. Toen leefde hij niet meer zichzelf, nee. Dan zegt de apostel Paulus ergens, ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat ik leef, zegt hij, dat leef ik mijzelf niet, maar dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Voelt u wel, dan kun je jezelf niet meer leven. Dan is mijn leven voor de Heere, dan is mijn leven voor zijn dienst bestemd. Mijn hoofd, jongens en meisjes, mijn handen, mijn voeten, mijn hart, mijn geld, mijn kracht, alles. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Niemand van ons leeft zichzelf. O, wat is dat mijn uitzien? Mocht dat nog eens werkelijkheid worden, mocht daar de prediking voor gezegend worden, niemand van ons leeft zichzelf. En niemand van ons sterft zichzelf. Als we zo mogen leven, gemeente, als we het leven in onszelf verliezen, dan zullen we ook niet meer onszelf sterven. Dan zal ons sterven godenverheerlijkend zijn. Want dan houdt die eigendomsrelatie uit vers 3, die houdt niet op. Die houdt bij het sterven niet op. We hebben bij de ziekbedden gezeten in de achterliggende jaar. En er zijn er onder hen geweest, heel duidelijk, die stierven niet zichzelf, nee. Die zijn met Christus gestorven. Ze zijn in Christus ontslapen. Hij was erbij. Ze stierven niet zichzelf. Ze mochten alles van zichzelf hier achterlaten om het leven voor eeuwig in hem te ontvangen. Paulus schrijft in Filippenzen 1, want het leven is mij Christus. En als je dat kunt zeggen, het leven is mij Christus, dan volgt daarop en het sterven, dat is mij gewin. Voorop staat eigenlijk in de Griekse taal, voor mij is het leven Christus. Als je aan Paulus vraagt, Paulus, wat is nou je leven? Wat is nou het belangrijkste in je leven? Voor wie leef je nou eigenlijk? Dan zegt hij, Christus. Christus. Als je in zijn hart zou kunnen kijken, jongens en meisjes, dan vind je daar Christus. Hij leeft niet zichzelf, hij leeft Christus. En als ik u nou vraag aan het einde van dit jaar, waar leef je voor? Hoe leef je? Bent u dan met uzelf al aan een eind gekomen, gemeente? Of proberen we nog met allerlei wettische werken onszelf aangenaam te maken voor God? En leven we onszelf? En sterven we straks onszelf met een handjevol godsdienst? Waar je niet mee voor God kunt verschijnen. Het sterven is mijn gewin. Paulus sterft niet zichzelf, nee. Hij sterft in Christus. In de gemeenschap met Christus. En dan is het een blij vooruitzicht dat hem streelt. Dan wordt hij van het sterven alleen maar beter. Dus de vraag is eigenlijk in die discussie, de vraag is mensen, ga nou niet over bijzaken voortdurend met elkaar om de oren slaan en elkaar oordelen en veroordelen om dingen die eigenlijk van nul en geenerlei waarde zijn. En die zo opgeblazen worden alsof dat zaligmakend wordt. Mensen, stop daarmee en hou je nou eens bezig met de vraag, wiens eigendom ben je? Voor wiens rekening lig je? Dat is de vraag waar het over gaat. Want voor de rechterstoel van Christus zal dat het beslissende punt zijn. Of hij zal zeggen, kom in, gij gezegende mijns vaders, en beërf dat koninkrijk dat voor u weggelegd is, van voor de grondlegging der wereld. Of hij zal zeggen, mens, ik ken u niet, ik weet niet wie u bent. We hebben elkaar nooit ontmoet. U hebt mij nooit nodig gehad. Ik heb nooit mijn genade u toegezegd. Ga weg van mij, gij werker der ongerechtigheid. Dat is wat voor fariseeën. Die er zoveel voor gedaan hebben. Maar het was om hen zelf te doen. De ware gelovigen, die vertonen het beeld van Christus. En jongens en meisjes, Christus heeft niet voor zichzelf geleefd. Hij heeft geen moment voor zichzelf geleefd. Lees ik nergens in de Bijbel dat de Heer Jezus zegt, en nu ga ik me eens even terugtrekken om van het leven te genieten. Nee, hij leefde voor zijn vader. Hij leefde voor God. Ieder ogenblik van zijn leven. Hij leefde voor zijn kerk. Hij leefde voor zijn kinderen. Hij had zichzelf helemaal weggecijferd. 100%. Paulus zegt in Filippenzen 2, hij heeft zichzelf vernietigd. Hij heeft niet voor zichzelf geleefd. En hij is ook niet voor zichzelf gestorven. Nee. Hij stierf borgtochtelijk. Hij stierf plaatsbekledend. Waarom? Opdat anderen door hem zouden leven. Hij is opgestaan, vers 9. Hij is weder levend geworden, opdat hij beide over de doden en de levenden heersen zou. Die hem hebben leren erkennen of hem mogen erkennen als hun Heere. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Zo mogen leven, gemeente, zal er met het sterven niet zoveel veranderen. Want Christus laat de zijne niet los. Ja, dan zal het alleen maar beter worden. Dan zal dat zichzelf, dat zal dan helemaal achterwege blijven. En dan zal hij alles worden. Dan verkrijgt Gods volk de wens. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Is dat je toekomst, jongens en meisjes? Neem het nou eens mee vanavond. Ik kan een heleboel gaan zeggen wat jullie wel mogen doen vanavond, wat je niet moet doen vanavond. Ach, ben je nou niet jaloers op die mensen die mogen weten eens anderen geworden te zijn? Hoef je niet meer voor jezelf te leven, zorgt de Heere voor je. Dat is nou nog te krijgen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Amen.